Goed, we gaan dus lezen uit het woord van God vanavond over de komst van de Heer Jezus als Heer over zijn huis. De laatste avond van de zes. En we lezen daartoe een paar schriftgedeelten. Eén uit 1 Korinthe 3. Dus de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Vanaf vers 9. Paulus die is daar een beetje boos op de Korintiërs, want zij hadden eigenlijk de mensen die namens de Heere God... Ah, goedenavond. Fijn dat je er nog even bij komt. Eén stoel over. En een samenvatting over. Mogelijk. De Korintiërs hadden eigenlijk de mensen die Gods medewerkers waren, gemaakt tot leiders van hun favoriete scholen, van hun favoriete groepen. En Paulus is er heel boos over. Hij zegt, jullie zijn vleeselijk, jullie handelen als kleine kinderen. Want wij zijn maar gewoon instrumenten in de hand van God. Dat is eigenlijk het verband. En dan zegt hij in vers 9, want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods gebouw bent u. Na de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij erop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. Maar zelfs zal hij behouden worden, maar zoals door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Dan uit Hebreeën 10, waar we ook lezen over het gebouw van God, het huis van God. Hebreeën 10, vers 19. Het hoofdstuk gaat over het bloed van de Heer Jezus. Nou, vroeger gingen ze bokken en stieren slachten, maar dat kan natuurlijk geen zonde vergeven, want anders was één keer genoeg. Maar het moest iedere keer weer opnieuw. Maar de Heer Jezus is met zijn eigen bloed het heiligdom binnengegaan, eens en voor altijd. Daarom mogen wij weten dat wij eens en voor altijd geheiligd zijn door zijn bloed. En dan gaat vers 19 verder. Daar wij dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen met rein water. Water van het woord. En tenslotte dan nog vers 35, waar het over de komst van de Heer gaat, als priester over zijn huis, als Heer over zijn huis. Werp dus uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning heeft, want u hebt volharding nodig, opdat u naar de wil van God gedaan te hebben de belofte ontvangt. Want nog een zeer korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, de afgelopen avonden, niet iedereen was daar altijd bij, maar hebben we nagedacht over de komst van de Heer Jezus. En de Bijbel is ons gegeven om ons in te leiden in de rijkdommen van zijn persoon. Hoe meer je dus wortelt in wie hij is, door het geloof, niet door een ervaring of een gevoel, daar hebben we het afgelopen half jaar over gehad, een half jaar geleden, de mystiek, maar door het geloof in de schrift, in de Bijbel, door de Heilige Geest, hoe meer we daarin wortelen, hoe meer wij ook groeien, hoe meer wij veranderen. Dat wil niet zeggen dat wij volmaakt worden in onze praktijk, want we struikelen en we maken fouten, maar het verlangen wordt steeds groter om de Heer Jezus te dienen. Nou, ik heb eigenlijk 6 karakters uitgekozen, er zijn er nogal meer, die we hebben gezien. De Zoon des Mensen hebben we gehad. Hij komt als de koning van Israël. Als het hoofd van de gemeente, als de bruidegom, als de Zoon van God en vanavond dus als Heer over zijn huis. Ieder karakter van de Heer Jezus toont ons weer een andere heerlijkheid van zijn persoon. En heeft ook weer een andere verantwoordelijkheid die erbij past. Maar de eerste twee, Zoon des Mensen en Koning van Israël, hebben niet betrekking op de gemeente. Kijk, als je de Bijbel wilt begrijpen, dan zul je toch echt moeten gaan leren het verschil tussen de gemeente en alle andere groepen van gelovigen. De Zoon des Mensen heeft echt te maken met alle mensen. Hij komt om te oordelen. Hij heeft het oordeel ontvangen van de Vader. En hij zal leven en doden oordelen als de Zoon des Mensen. Als de Koning van Israël is hij betrokken bij zijn volk. Bij de gelovige mensen uit dat volk Israël. En zij zullen, als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking komt, zullen we straks ook over nadenken als we, hè, zo de Heer wil, bij Daniël gaan behandelen, alle 12 hoofdstukken. Dan zullen zij tot bekering komen en dan zal de Heer Jezus, als hij komt, ze allemaal uit alle landen verzamelen. En dan zullen ze onder zijn heerschappij, ieder onder zijn wijngaard zitten en onder zijn olijfboom. En zullen ze vreugde en vrede kennen. Nou, ik heb daar drie verschillende getalletjes gezet. ABC, zie je dat, bovenaan. Dat is even iets wat heel belangrijk is. Ik hoop dat dat ook voor jullie gaat landen. Geweldig. A. Alle mensen zijn door de Heer Jezus gekocht en betaald. Niet alleen de geloven. Dus hij is Heer over ieder mens. Handelingen 10 vers 36 zegt, deze is aller Heer. Hij is Heer over allen. En in 2 Petrus 2 gaat het over valse leraars, maar die zijn ook gekocht door hun meester. Dan wordt het iets nauwer. B. Alle gelovigen van alle tijden zijn verlost door het bloed van het lam. Abraham zal straks zijn op de nieuwe aarde met een nieuw lichaam, omdat hij verlost is door het bloed van het lam. Er is geen andere weg dan redding door het bloed van de Heer Jezus. Dat geldt ook voor de mensen uit de grote verdrukking. Dat geldt ook voor de mensen in het vrederijk die geloven. Maar C, daar komt het. Ik heb dat de vorige keren proberen duidelijk te maken. Na de komst van de Heer Jezus in deze wereld is door hem en door de Heilige Geest de volle waarheid bekendgemaakt over een specifieke groep. Een gezelschap dat de Bijbel noemt het lichaam van Christus. De gemeente van God, van de levende God. De gemeente bestaat uit alle mensen die tot geloof zijn gekomen terwijl de Heer Jezus in de hemel is en op aarde verworpen is. Na zijn kruisdood en na zijn opstand. Zij behoren tot het lichaam van Christus. Maar, wat is nou zo bijzonder? Wat is nou de volle waarheid? De volle waarheid is, het unieke van het christendom is, dat de hemelse zegeningen die wij ontvangen hebben, namelijk gelijk zijn aan de Heer Jezus, dat is in God zelf ontstaan. Voor de tijden van de eeuwen heeft hij zich dat voorgenomen. Maar het is pas geopenbaard nadat de Heer Jezus verheerlijkt werd. In God verborgen, zegt Efeze 3. En pas geopenbaard ten tijde van de apostelen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 over de geest die de diepten van God kent. En ons, zegt hij dan, de apostelen, is het geopenbaard. Wat is dan precies geopenbaard? Wat is de gemeente? De gemeente is een gezelschap mensen die God voordat er een wereld was, heeft uitgekozen, uitverkoren, voorbestemd, om aan zijn zoon die hij zo lief heeft, die hij zo innig bewondert, gelijk te zijn. Ik weet niet of je dat een beetje kunt pakken, maar het heeft helemaal niks te maken met jouw zonden of met jouw leven. Dat was al in God bepaald voordat er een wereld was. Hij heeft jou voorgekend en voorbestemd voor de tijden van de eeuw. Dat is het unieke van de gemeente. Ja? En daarom zegt Paulus ook, hebben we ook over nagedacht, hij komt als de Zoon van God om dat verlangen van God de Vader, dat raadsbesluit, helemaal ten volle te volbrengen. Wij zullen straks zijn in het huis van de Vader, helemaal gelijk aan de mens Jezus Christus. Helemaal gelijk. Zijn lichaam zal gelijk zijn aan ons lichaam. Wij zullen aan zijn lichaam gelijkvormig zijn, zegt Filippenzen 3. Bijzonder, hè? Maar we zijn niet dan in de hemel, maar we zijn in het Vaderhuis. Terwijl alle gelovigen van het Oude Testament en alle gelovigen van uit de grote verdrukking en het Tweede Rijk en zo, die zijn allemaal op de nieuwe aarde en hebben ook een hemelse roeping in de zin dat ze hemelse zegeningen kennen, maar niet de hemelse zegeningen die wij kennen in het Vaderhuis. Dat is iets unieks. Nou, dat heb ik allemaal al gehad. Dan gaan we naar het volgende alineaatje. Bij de zijn komst zal er ook onderscheid zijn tussen de plaats van de ongelovigen in de poel van het vuur, de heiligen uit het Oude Testament en die van de gemeente van God. Ja, en vandaag vormen wij als gemeente van God het huis van God op aarde. Dat is een ander beeld. 1 Petrus 4, Hebreeën 10 en ik heb 1 Timotheus 3 vers 15 heb ik daaronder geciteerd. Daar staat dat Paulus schrijft: maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. God woonde in het Oude Testament in de tabernakel en in de tempel. De tabernakel is een beeld van de gemeente. Tempel ook. Zoals we straks zien, kostbare stenen, goud, zilver enzovoort. Maar God wil graag wonen bij zijn volk. En wij zijn levende stenen van dat huis. 1 Petrus 2. Wij zijn een geestelijk huis. En zegt Efeze 2, ik heb dat ook daaronder geciteerd. Christus in wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Zie je dat? Het huis van God is de woonplaats van God in de geest. De Heer Jezus zegt in Matteüs 16, ik zal mijn gemeente bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen, dat was nog toekomst. Dus de gemeente was er nog niet toen hij die woorden uitsprak. De gemeente is een gebouw. En wij zijn allemaal levende stenen. Als wij tot bekering komen, worden wij ingevoegd in dat gebouw. En zo vormen wij het geestelijk huis waar God in woont. God woont op aarde in een huis. En dat huis is een volmaakt huis. Het bestaat uit levende stenen. En de Heer Jezus heeft dat huis zelf gebouwd doordat hij gestorven is. Zijn bloed, Hebreeën 10, heeft ons gereinigd van een slecht geweten. Heeft ons van al onze zonden bevrijd en ons verlost uit de macht van de Satan. Wij zijn dus een geestelijk huis. Helder? Nou, wat nu een beetje lastig is, is dat wij aan de ene kant een volmaakt huis vormen, want de Heer Jezus bouwt alleen maar een volmaakt iets. Alle gelovigen zijn namelijk, wat God betreft, levend met Christus gemaakt en compleet heilig voor zijn aangezicht gezet. Rein en onberispelijk. Ze zijn een nieuwe schepping. Dus het gebouw is volmaakt. Maar in haar uitdrukking op aarde hebben wij de verantwoordelijkheid om zelf te bouwen. En daar heb ik net uit voorgelezen. Namelijk uit 1 Korinthe 3. Wij hebben de verantwoordelijkheid om, dat is altijd zo in de Bijbel, om wat wij zijn, in Gods ogen, ook praktisch gestalte te geven. Wij zijn een lichaam, dus hebben wij elkaar te dienen. Want wij zijn leden van elkaar. Wij zijn een huis, dus horen wij ook een heilig leven te leiden. En dat wat in het huis gebeurt, dat moet passen bij Gods eigen karakter. Nou, laten we dat stukjes rustig bekijken. Ja? Naar de genade van God die mij gegeven is, zegt Paulus daar, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Dus Paulus kwam in Korinthe en hij verkondigde daar de Heer Jezus en die gekruisigd. Er kwamen mensen tot geloof in Korinthe, in de Heer Jezus. En dus was er een fundament gelegd. Namelijk, alleen door Christus word ik behouden. En Paulus heeft dat fundament gelegd. Hoe dan? Door het evangelie te brengen, door het woord van de gekruisigde Christus te brengen. Ja? 1 Korinthe 2. Ik had niets anders mij voorgenomen dan Christus en die gekruisigd. Maar dan komt het. Laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Als de gemeente begint met een gekruisigde Christus, hoe denk je dan dat het opgebouwd moet worden? Dus als het fundament de Heer Jezus is, hoe denk je dan dat de muren en het dak enzovoort, al die kamertjes van het gebouw eruit moeten zien?
Ook als de Heer Jezus.
Ja, klopt. En de Korintiërs die zeiden, ja, wacht eens eventjes, die Apollos, die vinden we heel interessant, dus we gaan alleen naar hem luisteren. En de mensen die niet Apollos beter vinden dan Paulus, ja, die willen we niet spreken, daar gaan we niet mee om. En andere mensen zeiden, ja, Paulus is die zo ongelooflijk wijs, wij gaan alleen maar preken van Paulus luisteren. En die mensen die Apollos fijn vinden, nou ja, die zoeken het maar uit. En er was nog een derde groep die zei, ja, maar er is... Christus is het helemaal en alle andere mensen die sluiten wij buiten. Die naar Paulus en Apollos luisteren. En Paulus zegt dat is niet de bedoeling, want jullie bouwen met verkeerde materialen. Jullie bouwen niet goed op het fundament. Ja? Niemand kan een ander fundament liggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt met goud, zilver en kostbare stenen, of hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. Als hij komt als de Heer over zijn huis, dan komt hij als de zon van de gerechtigheid, dan komt hij in een oogverblindend licht. En alles wat wij gedaan hebben in dat huis van God, in de gemeente, wat wij hebben bijgedragen, dat zal dan helemaal openbaar worden. En dan zullen sommige mensen zeggen, ja, hebben we niet in uw naam vele krachten gedaan en demonen uitgedreven? Dat was toch geweldig? Dat was toch fantastisch? Hout, goud... Of sorry, goud, zilver? Nee, ik heb je nooit gekend. Het was niet in verbinding met mij. Het was hout en het was hooi en het was stro. Het verbrandt. Iemand die Gods tempel verderft, zal zelf verdorven worden. Zal ik het zondagavond wel even over hebben, denk ik. Maar als je met goud en zilver en kostbaar gesteente bouwt, dan bouw je met materialen die zijn door de Heilige Geest in jouw leven gegeven. Iedereen van ons heeft een bediening, een gave, een taak in het huis van God. Het lichaam is zo samengesteld dat elk lid van het lichaam een functie heeft. Sommige mensen zijn als de mild. Die zie je niet, die hoor je niet, die voel je niet. Maar als er iets mis mee is, dan heb je een probleem. Andere mensen zijn meer als de uiterlijke leden van het lichaam, en de mond, of het oog. Maar het hele lichaam is zo samengesteld dat ieder lid een functie heeft. En er kan geen één lid ontbreken, zoals met de gemeente ook. Dus we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om in dat huis van God iets te bouwen, zodat de ander, wordt opgebouwd in wie de Heer Jezus is. En dus een leven gaat vertonen dat op hem lijkt. Een heilig leven. Een leven in liefde. Een leven zoals hij dat heeft voorgedaan. Paulus zegt, ja, weet je, ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Allebei een andere bediening. Ik heb het fundament gelegd. Hij heeft onderwijs gegeven. Maar het was allebei uit God. Het is Gods werk. Jullie zijn Gods akker, Gods gebouw. Wij hebben alleen maar bijgedragen aan dat wat God in ons gelegd heeft. Maar er zijn ook mensen die bouwen met hout en hooi en stro. Die voegen elementen toe uit de wereld. Want hout en hooi en stro zijn dingen die groeien uit de aarde. En bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Zoals de wijsbegeerte. De menselijke logica die alle waarheid van God eigenlijk kapot maakt. Zo zijn er heel veel mensen die leren dat je moet wachten tot je uitverkoren bent. Anders kom je niet in de hemel. Nou, dat heeft hele mensenlevens geruineerd. Dus niet bouwen met goud en met zilver. Ook niet met kostbare steen. Want zilver spreekt in de Bijbel van de prijs van de verlossing. Dus mensen die in de gemeente over de Heer Jezus spreken, dat Hij de enige weg tot God is, dat als je in Hem gelooft, dat je dan behouden bent, dat zijn mensen die bouwen met zilver. En als je met goud bouwt, spreekt van goddelijke heerlijkheid, van goddelijke natuur, ja, dan heb je echt iets bijgedragen aan het zicht op wie de Heer Jezus is. Hij is namelijk God, de prijs tot een eeuwigheid. Romeinen 9. Als je met kostbare gesteenten bouwt, dan bouw je met alles wat spreekt van de heerlijkheid van God. En dat kan ook in je gezin zijn. En mensen denken vaak spreken, evangelist, dat zijn allemaal de belangrijke dingen. Nee, iedereen heeft een taak in het huis. Als je je kinderen opvoedt, als je je baan goed doet, als je iets van de Heer Jezus vertegenwoordigt. Zoals jij dat net vertelde ook over dat, die man die aan het vloeken was. Dan ben je dus aan het bouwen met iets wat spreekt van het karakter van de bouwer van dat huis. Dat is God, Hij bouwt het huis. Maar wij zijn verantwoordelijk voor wat we bijdragen in dat huis. Ja? Nou, ik heb op de achterkant iets gezegd over, aan de bovenkant. Als wij anderen meer van de heerlijkheid van Christus bijbrengen door ons gedrag, door mensen die niet geloven toe te voegen, of door onderwijs, of door wat dan ook, als het maar met hem verbonden is. Want het fundament is Christus, dus is het hele gebouw iets van de Heer Jezus. Ja, dan bouwen wij met de juiste materialen. Maar als we menselijke elementen gaan invoegen, wijsbegeerte, wetticisme. Vandaag zijn veel mensen bezig met Joodse elementen, hebben we het ook over gehad, hè? Mystiek, religie, Sabbat. Allemaal zaken die niets met de hemelse roeping te maken hebben. Ja, dan bouw je niet met de juiste materialen. Dan breng je mensen niet bij de Heer Jezus. Maar dan ben je mensen bij de mens, dingen van de mens. En de dingen van de mens houden geen stand. Toch? Alleen de dingen van de Heer Jezus houden stand. Gevoel, emotie, gerichte religie. Emotie, gerichte religie. Dat is een groot probleem. Vandaag moet alles beleefd en ervaren worden. Moet God voelen. Moet een worshipavond hebben. Dat is niet bouwen met de juiste materialen. Het is alleen maar een gevoel. Het is een sfeer. Het is niet geestelijk zicht krijgen op de Heer Jezus. Het is niet iets wat waarde heeft voor God de Vader, als het niet van zijn Zoon spreekt. Daar heb ik het over gehad, een van de vorige keren ook. Ja? Nou, als we even naar Ezechiël gaan, dan wil ik jullie dat even illustreren. Ezechiël 8. Want daar zien we hoe het Israël verging. Preek van gisteren. Ezechiël 8. Eens even zien. Laten we maar even met vers 1 beginnen. Hebben jullie het? Ezechiël 8. Even opzoeken. Het is een beetje achter in het Oude Testament, denk ik. Staat, het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, dat daar de hand van de Heere Heere op mij viel. Ik zag en zie een gedaante met een uiterlijk als van vuur, vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden toe. Het was vuur. En het deel van zijn heupen naar boven was als een glanzend uiterlijk, als de schittering van edelmetaal. Hier zie je dus het vuur wat ook in 1 Korinthe 4 voorkomt. En 1 Korinthe 3, vers 13. De dag wordt in vuur geopenbaard. Vuur betekent de beproeving van God, van de mensen die hem belijden, die zijn naam op hun lippen nemen. Hij beproeft het. Voor ons geldt het straks, maar ook nu. Het oordeel begint bij het huis van God. Dan vers 3, hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij bij mijn hoofdhaar. Toen hief de geest mij op tussen de aarde en de hemel en in visioenen van God bracht hij mij naar Jeruzalem. Naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof die naar het noorden gekeerd is. Waar zich de zetel van het afgodsbeeld van de naijver bevond dat naijver oproept. Nou, dan sla ik even een klein stukje over. Vers 6, daarop zei hij tegen mij, mensenkind, ziet u wat zij doen? Grote gruweldaden die het huis van Israël hier doet, zodat ik ver weg ga van mijn heiligdom. En u zult nog meer gruweldaden zien. Nou, ik ga zo verder, maar ik las vandaag dat, ik moet dat toch even noemen, misschien een beetje scherp, maar vandaag begint de grote opwekkingconferentie, hè? Er komen geloof ik 60 tot 80.000 mensen. Maar er is alweer ophef ontstaan omdat daar een band gaat spelen. Die heeft het ooit in hun hoofd gehaald om een keer iets tegen homoseksualiteit te uiten. En nou gaan heel veel mensen niet naar die zinging. Maar als wij als christenen relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht gaan goedkeuren in het huis van God, hè? Ik noem even een voorbeeld, hè? Dan zijn het de Ezechiëls die door de geest van God eigenlijk bepaald worden bij wat God hier zegt. En hij zegt eigenlijk dat hij ver weg gaat van zijn heiligdom, want Gods huis is een heilig huis. En we kunnen wel met z'n allen staan zingen. En we kunnen wel met z'n allen een geweldige conferentie houden. Maar als zijn heiligheid niet wordt gehandhaafd, is God al lang verdwenen. Ik zeg het een beetje scherp, hè? Dat geldt niet alleen op dit gebied. Het geldt op alle gebied die te maken heeft met onheiligheid en onreinheid. Ik heb 2 weken geleden 3 gevallen gehoord in 1 week tijd van christelijke huwelijken waarbij de vrouw vreemd ging en het huwelijk ten einde was. In 1 week. 3. En dat is precies wat hier gezegd wordt. Er is een uiterlijke vroomheid. De mensen gingen naar de tempel, maar God pakt Ezechiël bij zijn hoofd, haar. Hij zegt, moet je nou eens kijken hoe ik het zie. En dan staat er bijvoorbeeld in vers 7. Toen bracht hij mij bij de ingang van de voorhof. Ik zag en zie een gat in de muur. En hij zei tegen mij, mensenkind, overigens is dat Ben Adam, hè? Mensenkind, zoon des mensen. Niet toevallig. Breek toch door de muur heen. Toen brak ik door de muur heen en zie, er was een ingang. Toen zei tegen mij, ga naar binnen en zie de boosaardige gruweldaden die zij hier doen. En ik ging naar binnen en zag en zie allerlei vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël helemaal in het rond in een muur gegrift. Nou, hier stop ik even iets. Doei. Tot, weet ik wel meer. Ga je ook weg? Ja. Jammer. Doei. Doei. Je kunt erover discussiëren. Je kunt theologische debatten gaan houden. Maar als je een Ezechiël bent, zoon des mensen, dat is de Heer Jezus, hè? De geest van Christus. Dan kan het niet anders als dat je net als de Heere God eigenlijk afstand moet doen van alles wat niet past bij het huis van God. Bouwen met hout en stro en hooi. Nou, dit hele hoofdstuk gaat verder. En dan zegt de Heere Jezus, of de Heere God zegt dan in vers 18 aan het einde van hoofdstuk 8. Ik zal niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Dat is ook wat we zien in 1 Korinthe 3. Als iemand Gods tempel verderft, dan zal God hem verderven. Dat gaat niet over gelovigen, maar over mensen die ongelovig zijn en toch iets in Gods huis doen. In de kerkelijke sfeer. Heb je last van de zon? Valt mee. Even een dingetje laten zakken. Nou, wat mij opviel, in vers 16 staat, dat heeft mij vandaag getroffen, er staat dit, aan het einde van vers 16 staat dat zij met hun rug naar de tempel van de Heere en met hun gezicht naar het oosten gericht waren. Zie je dat? Lastig, hè, die zon. Dus met hun rug naar de tempel en met hun gezicht naar het oosten. Vandaag vinden wij oosterse techniek in de gemeente van God. Oosterse mystiek. Ik had een half jaar geleden een man die belde mij op. Hij zegt, ja, mijn vrouw die gaat naar de meridiaantherapeut. Nou, dat vind ik niet zo best. Wat moet ik hiermee? Ik zeg, wat moet ik hiermee? Je moet gewoon zeggen dat ze dat niet moet doen. Dat is wat hier staat. Een oosters iets. Het is occult. Nou, die vrouw boos op mij natuurlijk. Ze zei, ik ga er toch mee door. Wat je ook zegt. Ik zeg, nou ja, prima. Ik heb je gewaarschuwd. Niet doen. Want je gaat met je rug naar de tempel. Naar Gods heilige tempel. Het huis van God is heilig. En je gaat... De religie uit het oosten, boeddhisme, hindoeïsme, alles wat uit het oosten komt, wat met ervaring te maken heeft en met meditatie. Hè, christelijke, hoe noem je het ook weer? Mindfulness. Nee, dat moeten we niet doen. Want we bouwen niet met goud, we bouwen niet met, zilver en ook niet met kostbare gesteenten. Want de enige weg die God heeft, ons heeft gewezen is het geloof in de schrift, het geloof in zijn zoon, het zicht met ons hart, met onze geest. Op wie hij is. Nou, in Ezechiël 9 komt het oordeel in vers 6. Dat is best hard hoor dit. Er staat dood jongeren of ouderen, jonge mannen en meisjes. Kleine kinderen en vrouwen om hen te grond te richten. Vandaag klagen wij over, ja, de tieners komen niet naar de kerk. De jonge mensen komen niet naar de kerk. Maar het oordeel begint nu bij het huis van God. Als wij niet Gods heiligheid handhaven en massaal allerlei zaken toestaan in Gods huis die niet naar zijn woord zijn, dan oordeelt God ons niet met een letterlijke dood, zoals hier, maar met een geestelijke dood. Dat betekent dat er heel weinig mensen tot bekering komen, dat heel weinig jonge mensen interesse krijgen voor de Heere God, voor zijn woord. Omdat wij als christenen hebben toegestaan en niks gezegd hebben van dat wat Gods huis onteert. Als je dat wel doet, dan krijg je conflict, dan krijg je problemen, dan krijg je vervolging. Ja? Er staat alleen in vers 8, 7, sorry, raak echter niemand aan op wie het merkteken is. En dat is ook exact hetzelfde als wat we lezen in 1 Korinthe 3. Want daar lezen we over A, mensen die bouwen met goede materialen. Ze zullen loon ontvangen, lof. B, mensen die bouwen met foute materialen. Dat zijn die het merkteken hebben, allebei. Ze zullen alleen behouden worden als door vuur heen. Want als hij komt, dan zal het vuur openbaar maken wat zij in hun leven hebben bijgedragen in het huis. En dat was niet veel zoeks. Er zijn ook heel veel voorstanders van homoseksualiteit in de kerk die wel wedergeboren zijn. Daar ga ik niet over. Maar het is geen goed materiaal. En dan heb je nog de derde groep. Dat zijn de ongelovigen die Gods tempel verderven. Dat zijn de mannen die zeggen, ja, Jezus Christus is niet God. Hij heeft ook niet echt letterlijk de zonde gedragen. Of hij is niet letterlijk opgestaan uit de dood. Ja? Die verderven ook Gods tempel. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Nou, enzovoort. En we zien dan in Ezechiël uiteindelijk in hoofdstuk 9, hoofdstuk 10 en 11, dat Gods heerlijkheid in fasen het huis verlaat. En ik geloof dat Gods heerlijkheid, Gods zicht op Christus die hij ons gegeven heeft, de aanwezigheid van de Heer Jezus is in vele gevallen niet meer in de samenkomst aanwezig. Omdat wij niet de heiligheid van zijn huis hebben bewaard. Bewaakt. Ja? We zijn dus niet volmaakt. We zijn niet mensen die nooit fouten maken. Maar het gaat om de algehele, ja, hoe zou ik het zeggen, het algehele gevoel over zonde. Dat we dat niet toestaan. En dan kunnen we elkaar rustig op aanspreken. Je kunt het beleiden. Maar als we toe gaan staan dat verkeerde relaties en verkeerde beelden van God en verkeerde meditatietechnieken in de gemeente komen en we doen niks, dan kruipt heel langzaam de heiligheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus uit de gemeente. Zonder dat we het zelf doorhebben. Ja? Hij neemt dan de kandelaar weg, als het ware, zegt Openbaring hoofdstuk 1. Dan zegt hoofdstuk 11 zegt dan dit. Dat vind ik ook mooi. Kijk, dat staat eronder. In het midden, bijna in het midden van je tweede blad. Zeg daarom, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel ik hen in de landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn. Zal ik voor hen een heiligdom zijn. Zie je dat? Dat geldt ook voor ons. Wij zijn allemaal verstrooid in de christenheid onder allerlei groepen en allerlei kringen, allerlei kerken en allerlei stromen. Je zou bijna zeggen, je wordt er ontmoedigd. Wat moet er nog van worden? Maar dan zegt hij, voor die mensen die mijn heiligdom serieus nemen, ben ik het heiligdom. Niet een plek, een huis of een gebouw, maar ikzelf. En er staat ook, hoe kort ook, staat er dan achter, hoe kort ook. En dat heb ik gelezen in Hebreeën 10, nog een zeer korte tijd. Voor God is het een korte tijd. Voor ons denken we misschien, nou, het duurt eindeloos lang. Nou, als we dan nog even teruggaan naar 1 Korinthe 4. Dan zien wij daar dat als de Heer Jezus komt, wij allemaal in dat licht van dat vuur komen. In vers 5. Oordeelt daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in het duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken. Dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Dus degenen die met goed materiaal hebben gebouwd, ontvangen lof van God. Wij hebben dus een grote verantwoordelijkheid, niet om verloren te gaan, maar om lof te ontvangen van God. Of wij in onze persoonlijke levens, in onze gemeentes, serieus zaak maken van Gods heiligheid. En je kunt in 1 Korinthe, in 1 Timotheus en in Titus exact lezen wat de inzettingen van zijn huis zijn. Hoe mannen zich moeten gedragen, hoe vrouwen zich moeten gedragen, hoe oudsten moeten zijn, diakenen moeten zijn, hoe het gebedsleven moet zijn, enzovoort. Al die zaken hebben allemaal te maken met Gods huis. Hoe we met de gaven van de geest, van de genade moeten omgaan. Hoe het lichaam moet functioneren. Dat zijn allemaal de vormen van het huis, om met Ezechiël 43 te spreken. Ja? Paulus zegt, ik heb jullie geschreven hoe je je moet gedragen in het huis van God. En hij zegt, mannen zijn degene die onderwijs geven, die leren. Zij moeten ook bidden met opheffing van heilige handen, 1 Timotheüs 2, vers 8. En de vrouwen moeten zich stil in alle onderdanigheid laten leren. Ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft of leert. Dat hoort bij de orde van Gods huis. Dat is een van de puntjes. Vandaag roept iedereen ineens van, hé, maar dat is al lang verleden tijd. Dat was cultuurgebonden, hè. Dat nu staan overal. Tenminste, overal. Er komen steeds meer vrouwelijke voorgangers, oudsten, sprekers. Maar dat gaat in tegen Gods orde. En de mannen kunnen wel denken, nou, wij zijn het. Haha. Maar zij horen wel heilige handen te hebben. Dus met andere woorden, als mannen wat doen, horen ze wel daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat het ook heilig is. Dat het ook rein is en bezonnen en ingetogen. En niet zomaar hun eigen egootje dat gestreeld moet worden. Wat bij mannen vaak het geval is trouwens. Helaas. Ja? Nou, wat is het geheim? Het geheim vinden we in 1 Timotheüs 3, vers 16. Dat is prachtig, want dat is hetzelfde als ik zal het tot een heiligdom zijn. Want als je nu denkt, hoe kan ik nou met goed materiaal bouwen? Want ik voel mezelf hartstikke zwak. Dan zegt hij ongetwijfeld, ik weet niet of je die tekst ziet hier, net onder het midden van de tweede bladzijde. Groot is het geheimenis op de verborgenheid van de godsvrucht. Groot is het geheim van echte godsvrucht. En dat is de Heer Jezus. Dat hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen heerlijkheid. Dat zijn allemaal elementen die ook gelden voor de geloven. Maar zodra wij de Heer Jezus voor ogen houden, in de samenkomsten, in de bijbelstudies, in ons persoonlijke gebedsleven, in ons persoonlijke bijbellezen, als wij hem, hij die geopenbaard is in het vlees, enzovoort, die dan bestaat, als wij hem centraal houden in ons denken, door het geloof, dan volgt daar de godsvrucht. Er zijn geen regels voor of wetten voor. Zo groeien wij op in alle fijngevoeligheid en alle geestelijke inzicht van wat is nou juist, wat is niet juist, hoe moet ik nou omgaan met al die pubers in huis. Weet je wel, ik heb er net nog met mijn vrouw een discussie over gehad. Zo ontzettend moeilijk, want ik kijk er heel anders tegenaan dan zij. Ja. En er is niet een juiste handleiding. Zo moet je dat doen. En elke puber is weer verschillend, maar je wilt ze wel in alle reinheid en heiligheid opvoeden. En daarin maken we allemaal ook fout. En dat is helemaal niet erg, want het geheim van de godsvrucht is de Heer Jezus. Ja? Nou, dan zegt Hebreeën 10, laten we dan naderen tot hem. Want hij is de grote priester over Gods huis. Laten we dan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade gaan. In het heiligdom, helemaal naar binnen, zonder dat we bang hoeven te zijn. Vaststaand in het volbrachte werk van de Heer Jezus en hem smeken om inzicht. Want als wij deze hoop op hem hebben, als hij komt, om op die dag die in vuur geopenbaard wordt, al onze gedachten en al onze raadslagen, al onze overleggingen openbaar te maken, als we dat verwachten, dan heiligen wij onszelf. Dan hoeven we niet bang te zijn. Toch? Dus misschien denk je nu wel van ja, ik heb helemaal geen belangrijke taak in het huis van God. Ik heb een baan en ja, de gemeente doet ook niks. Dan is dat dus een verkeerde inschatting. Want de Heer Jezus zegt door Paulus, alles wat je doet in woord en werk, alles in de naam van de Heer Jezus. Zo goed mogelijk. En ook de zusters, ook al zijn ze niet, is niet toegestaan dat ze spreken, maar een actieve houding in de dienst is door de geest, door het gebed, door wat innerlijk gebeurt. En niet wat uiterlijk gebeurt. Dus al die zaken, alle keuzes die wij maken, dat geldt ook voor mij, hebben allemaal te maken met het bouwen in het huis. En als hij komt, zal hij ieder van ons persoonlijk voor zich stellen voor de rechterstoel van Christus. En dan zal hij ons helemaal doorlichten. En dan zullen we lof ontvangen van God. Lof. Dat is onze beloning. Lof. Goed gedaan. Ik heb je over kleine dingetjes getrouw gesteld. En je bent in kleine dingen trouw geweest. Ik zal je over veel dingen stellen. 10 steden, 5 steden. Ik weet niet hoe dat allemaal gaat straks. Ja? Laten we elkaar ook dus opbouwen in wie hij is. En vanuit de Bijbel leren wat zijn gedachten zijn over het huis. We leren daar heel veel over uit het Oude Testament. Echt heel veel. Een van de grote problemen in de christenheid vandaag in de gemeenten is dat mensen niet weten wat de orde van Gods huis is. Maar in Ezechiël 43 staat het volgende. Ezechiël 43. En dat is de taak van de leraren die vandaag het woord van God brengen. En de predikers enzovoort. Maar ook misschien wel voor jullie in je gezin of in je vriendenkring of waar je ook kring hebt of bijbelavonden. Daar staat u mensenkind breng het huis van Israël, dus de gemeente in ons geval, de boodschap van het huis, van dit huis. Zodat zij zich schamen. Zie je dat? Nou, ga dat maar eens proberen vandaag. Ga maar eens een gemeente in. Zeg, jongens, ik zie dat hier vrouwelijke oudsten zijn, maar dat is niet naar het woord. Ik denk niet dat er een gemeente zegt, oh, dank je wel, we gaan gelijk mee stoppen. Kijk, pas als een gemeente nog bereid is te veranderen, dan is het nog een gemeente van God. Zoals de Corinthiërs, ze kregen een brief. Ze lazen die brief, ze dachten, oei, daar moeten we wat mee. En ze bekeerden zich. En Paulus zegt, jullie hebben mijn hart verheugd. 2 Korinthe 2, want jullie hebben je bekeerd. Maar als een gemeente volhardt in de weg die ze gaan, en ze zijn niet meer te bereiken, en ze schamen zich niet, dan neemt de Heer Jezus de kandelaar uiteindelijk weg. Dat wil niet zeggen dat er geen zegen is in individuele levens, maar er gaat geen getuigenis meer van uit. Er staat, als ze zich schamen vanwege hun ongerechtigheden, en laten zij het ontwerp meet. Dat betekent in ons geval, laten we de brieven van Paulus bestuderen, van apostelen, om te kijken, wat is nou eigenlijk de bedoeling van Gods huis? Wat wil God eigenlijk van ons? Gaat het om mijn mening? Nee, het gaat om zijn woord. Als ze zich dan schamen, stel dat het nog ergens gebeurt, misschien in hun persoonlijk leven, vanwege alles wat ze gedaan hebben, maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgang ervan en de ingang ervan. Dus de uitgang betekent, nou ja, als ik vanuit Gods huis, wat wij zelf zijn, maar als ik de wereld inga, hoe doe ik dat dan? Hoe vertegenwoordig ik de Heer Jezus? De ingang betekent, hoe haal ik mensen binnen? Weet je wat? Alle vormen ervan. Met alle bijbehorende verordeningen, alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten. Schrijf dat voor hun ogen op, zodat zij heel de vormen van met alle bijbehorende verordeningen in acht nemen en die houden. Het is de wet voor het huis. De top van de berg. Het is een hemels iets. Nou, de meest moeilijke vraag is dan aan het einde van deze studie. Is ja, maar ik zit in een gemeente en daar doen ze dit en daar doen ze dat. Wat moet ik nu? Moet ik nou weggaan? Moet ik ze waarschuwen? Dat is heel moeilijk. Toch?
Allemaal misschien. Allemaal misschien.
Sorry?
Waarschuwen en weggaan.
Ja, ik was vanwege inderdaad een mail van een broeder uit een gemeente ergens. En hij beschreef een situatie. Ik echt dacht van, nou, dit is... Hij had een brief geschreven. En een andere vriend van mij die hier in de buurt woont, die... Ja, die hebben ineens in de gemeente besloten dat ze dan toch maar de zusters meer ruimte geven in de bediening van de avondmaal. En eventueel ook in het voorgaan. Nou, dan krijg je weer een groep bezorgde mensen die zeggen dat moet niet. En die conflicten spelen bijna overal. Wanneer ga je dan weg? Wanneer blijf je? Dat zijn hele moeilijke dingen die je zelf met de Heer moet uitvechten. Maar als er op een gegeven moment een weg ingeslagen wordt, waarvan je echt kan zeggen, nou, dat gaat echt tegen Gods heiligheid in. Tegen zijn orde, tegen zijn verordeningen. En ik voel me hier niet meer fijn. Ik kan hier niet meer vrijmoedig genieten van wie de Heer Jezus is. Dan is het misschien tijd om daar weg te gaan. En dan zul je altijd het verwijt krijgen dat je stellig bent, dat je liefdeloos bent, dat je weinig ruimhartig bent. Maar in de schrift zijn de profeten ook de mensen die gestenigd werden en die vervolgd werden. En dat geldt ook voor de apostelen. Ja? Nou, en wat zeg je dan? Wat zie je dan uiteindelijk aan het einde van de samenvatting? Wat de Heer God zegt in Exodus 25, wat zijn bedoeling is, is God voelt zich fijn. Ik zeg het even menselijk. God voelt zich thuis in een gemeente waar zijn principes gehandhaafd worden. Want dat is zijn huis, het is niet ons huis. God is een heilig God. Hij kan niet in een onheilige omgeving wonen. Even gesproken vanuit onze verantwoordelijkheid. Hè? Want hij woont in het huis Gods. Vanuit zijn verlossingswerk gezien. Dan staat er. En ze moeten mij een heiligdom maken zodat ik in het midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen. Een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. De Heere God heeft altijd zijn zoon in zijn hart. Van eeuwigheid af. Hij zegt eigenlijk tegen Israël hier. Nou, ik wil graag een huis hebben waar alles spreekt van Christus. Nou, dat klopt ook, hè? Tabernakel. Alles spreekt van Heer Jezus. De ark, het brandofferaltaar, het reukwerk, de kleden, de snuiters, de pilaren. Alles spreekt van hem. En daar voelt God zich thuis, om het even zo te zeggen. En dus zegt Paulus, ik prijs u dat u in alles aan mij denkt en de inzettingen vasthoudt zoals ik ze u heb overgeleverd. Dat is klaar zijn voor zijn komst als Heer over zijn huis. En als die dag komt en ik sta straks voor hem, dan zegt hij of, nou, je hebt gebouwd met goede materialen. Je hebt mij vertegenwoordigd. Of hij zegt, ja, Het was allemaal mensenwerk. Zoals vandaag, mensen worden aangesteld door mensen. Hè? In plaats van door de Heer die zijn bediening geeft. Mensen worden tegenwoordig getraind door mensen om te kunnen spreken. In plaats van de Geest die ze dat leert. Dus laten we ernst maken met onze verantwoordelijkheid. Niet om bang te worden, maar om God te eren. Snap je? Dat is zijn verlangen. En dan staat het tenslotte, Mozes was wel trouw in heel zijn huis. Als dienaar, het getuigenis van wat gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis. Wiens huis? Wij zijn. Als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En Paulus schrijft het aan Joden die tot bekering waren gekomen. Maar een heel groot deel van hen had alleen maar een uiterlijke bekering. En ging weer terug naar het Jodendom. Ging alles weer volgens de aardse dingen doen. En dan zegt hij, je moet het wel vasthouden. Je moet wel de hemelse dingen vasthouden. Graag dat wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En we zullen allemaal, echt ieder van ons, gisteren had ik het nog met iemand erover, zullen we straks voor de Heer Jezus staan. En hij zei, ik kan niet wachten. Ik ben er ook wel een beetje bang voor, zei hij. Maar niet omdat ik dan verloren ga, maar omdat ik dan waarschijnlijk te horen krijg dat ik toch heel veel dingen waarvan ik dacht dat het goede materialen waren, toch heb gebouwd met verkeerde dingen. Dat is een goede houding, denk ik. Maar lof ontvangen van de Heer God en van de Heer Jezus is uiteindelijk wat wij ook zullen krijgen als we maar gewoon vasthouden aan de Heer Jezus. En zo, dat is niet zo heel moeilijk. Dat is, heeft te maken met je wil. Nou, wat mij betreft was dat het. We zitten op hoeveel minuten? 51. Zijn er nog vragen die op het mandje mogen? Ja? Nee. Dan stop ik hem en dan kunnen we hierna de vragen stellen.
Ik wou nog wel wat vragen.
Oh, mag die? Oh, we stoppen de opname en dan gaan we verder met vragen. Tot over een half jaar. Hè? Dan gaan we over Daniel nadenken.